Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting zou ik in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 89 en daarvan het 7e vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van ons apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting erop uit Psalm 45 het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Oude Testament, uit het boek der Psalmen en daarvan de 51ste psalm. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 45 vers 1. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Psalm 51. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in de heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonden. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonden is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, omdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw zeils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van mijn bloedschulden, o God, gij God mijn zeils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offerand, anders zou ik ze u geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart, zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken dan met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Vervul ons met diepe eerbied als wij tot u komen in het gebed. Wie kan er bidden zoals het u behaagt? Niemand. En daarom smeken wij het u. Zend uw Heilige Geest, dat die met onuitsprekelijke zuchtingen in ons bidt. En dat het gebed geheiligd mag worden op het altaar van u, o Heer Jezus Christus, die grote voorbidder en hoge priester in de hemel. Opdat het van u, o Vader, verhoord mag worden om Christus wil. Opdat we in die gestalte mogen bidden, in dat gelovige verwachten, als we straks dat amen uitspreken, dat we het weten mogen. Het zal zo zeker verhoord worden, ja, veel zekerder dan wij dat ooit kunnen verwachten. Omdat u niet alleen de hoorder bent, maar ook de verhoorder van de gebeden. En dat we in die verwachting dan bidden mogen. Leer ons bidden. Zo komen wij tot u, om het vanavond bij vernieuwing van u, de Heer, alleen te verwachten. Wij bidden u om de opening van het woord. Vervul uw knecht met alles wat hij nodig heeft. De leiding van uw Heilige Geest. Inzicht in de schriften. Ernst en bewogenheid. Zoals Paulus het eenmaal uitgeroepen heeft. Wij, dan wetende de schrik des Heren, bewegen u tot het geloof. Dat we zo mogen prediken. Het woord verkondigen. Leggen aan het hart van de gemeente. Dan weet u ook wat er in ons hart leeft. Heer, en dan zijn er toch ook van die tijden. Dat we dat begeren om niet anders te doen. Dan dat woord aan de gemeente te mogen verkondigen. De gemeente waar gij ons aan verbonden hebt. Die we lief hebben. Heer, maar wilt gij toch alles wegnemen. Wat hindert in het luisteren. Heer, neemt u alles weg. En laat het woord zijn kracht mogen doen. O Heer, dat zal onze grootste vreugde zijn. Als we nog mogen horen dat het gestrooide zaad door uw Heilige Geest in de harten van zondaren vruchten der bekering mag voortbrengen. Uw kinderen erdoor onderwezen en getroost worden. Zie zo in gunst op ons neder. Gedenk zo heel de gemeente die mocht opkomen. Wilt u bij hen zijn? Wilt u de harten openen voor dat woord? Want ons hart is van nature toegesloten. Maar gij zijt toch machtig om dat stenen hart te verbrijzelen. En gedenk ook uw kinderen, uw Sion. Niemand vraagt naar haar. In de schrift wordt ze wel vergeleken met een hutje in de komkommerhof. Gering en niet in tel bij de wereld. Maar door u van eeuwigheid gekend. En dat dat een troost mag zijn. De Heere weet van mij af. Dat was de troost van Mozes. En de Heere hoorde het. Daar lag zijn hoop in. U weet van mij af. Wat er ook over mij heen komt. U weet het, Heere. En u zult opstaan. En u zult mij bewaren. Zodat ze zich daarin dan mogen verheugen. In uw bewarende en zorgende liefde. Ik denk ook aan hen die met ons meeluisteren. Via de kerktelefoon of internet of op welke wijze dan ook. Wilt u ook in het bijzonder gedenken aan onze ouderen, die zo graag nog met ons op zouden gaan. Zoveel jaren hier in de bank gezeten, maar nu gaan merken dat hun aardse tabernakel wordt afgebroken. Die te doen krijgen met de gebreken van het lichaam. Maar wij bidden u, laat het ook vanavond ervaren mogen worden. De Heere weet van mij af. En dat het woord ook in de huiskamer, in de goederij, in de Samaritaan, waar dan ook, zijn kracht mag doen. Wij bidden u ook voor hen die thuis oppassen bij de kinderen. Wilt u hen ook een zegen geven? Gij hebt dan meer toch een zegen. Wil ook de vaders en moeders zo gedenken. De kinderen. Gedenk ook onze jongeren vanavond. Dat ze toch telkens weer door uw Heilige Geest bij dat woord van u betrekken. Dat ze verstaan mogen het onderwijs vanuit dat woord, gegrond op de schriften, verklaard in onze catechismes. Wij bidden u, laat ook dat woord vanavond dan in ons hart voor het eerst of bij vernieuwing, die waarachtige bekering werken, waarvan we gelezen hebben in Psalm 51. Daar ligt nou alles in van die dagelijkse bekering. En leer ons die psalm maar nabidden. Mocht het ook vanavond zo zijn. In het hart van uw kinderen. En zij die die bekering niet kennen. Bekeert u ze vanavond nog. Voordat ze voor eeuwig verloren gaan. Wij willen ook samen voorbeden doen voor het werk van de zending. Wereldwijd. We hebben er veel van mogen horen in de achterliggende dagen. Wij bidden u, breid dat koninkrijk uit op plaatsen waar het naar de mens onmogelijk is. Maar u gaat door met uw kerk en u bouwt uw kerk ook in Noord-Korea. Maar ook in Afrika, in China. Laat het in ons hart mogen leven, breid uw koninkrijk uit. Dat het komen mag en werp het rijk van de vorst der duisternis te neer. We willen u ook bidden voor onze regering die ten val kwam, kabinetscrisis. Ach heren, we moeten het zeggen en niet uit de hoogte. Maar ze hebben u verlaten, wat wijsheid zouden ze hebben. Heer, in alles is er toch zo weinig een vraag naar u en naar uw leiding. O grote koning, geef toch. Dat ze op hun knieën mogen terechtkomen. En in het bijzonder ook hen die in het kabinet van bidden weten. Dat ze bij u, die grote leermeester, te raden mogen gaan. Ook in deze omstandigheden waar ons land zo'n behoefte heeft aan een krachtdadige regering. Om als een middel in uw hand ons te leiden door de crisis heen. Heren, maar u weet wat we de achterliggende tijd gezien hebben. Hoe beschamend, heren. Voor degene die gij geroepen hebt om ons land te besturen. Wij bidden u, geef ze ook iets van dat leven der genade. Die schuldbelijdenis voor u. Die wederkeer naar u en dat leven uit u. En denk, onze vorstin heeft elkaar wijsheid in alles wat nu gedaan moet worden. Bedenk ook ons vaderland. O grote koning, dat we bewogen mogen zijn met land en volk. Zovelen die van u de Heer afwijken. Zovelen die van u niet gehoord hebben. O grote koning. Wil ook het werk van evangelisatie dan gedenken. Onder hen die van uw woord zijn afgeweken. Maar die nooit meer van u gehoord hebben. Laat het woord ook zijn kracht mogen doen. Als het in alle eenvoudigheid in evangelisatiebijeenkomsten gebracht mag worden. De grote steden. Wees met hen die het ontzettend moeilijk hebben aan de zelfkant van onze samenleving gekomen zijn. Uitgespuugd en uitgekotst. Gedenkt u ze. Want bij u is geen onderscheid tussen rijk en arm. Wilt u ze gedenken thuis en daklozen? Wilt u ze gedenken de prostituees? Wilt u ze gedenken de criminelen? Wilt u ze gedenken de verslaafden? Dat we aan u de Heere mogen opdragen. En die bewogenheid, we zijn niet beter. Gedenk zo ook al dat werk dat gedaan mag worden. We dragen ook onze scholen hartelijk aan u op. De meesters en de juffrouws, de docenten. Dat u ook bij hen zijn. Onze kinderen, leerlingen. Zegen het onderwijs, ook als er nu een week van vakantie mag zijn. Laat ze uit mogen rusten. Om op uw tijd weer het werk te beginnen. Gedenk aan allen die in de zorg werken. Geef ze liefde en bewogenheid om dat werk te mogen doen. Gedenk ook uw volk Israël. Of ze nooit zullen vergeten en vervullen ons met liefde tot dat volk. Omdat u de God van dat volk bent. Ook al verwerpen ze u, o Heer Jezus Christus. Uw verbond weet of van geen wankelen. Wilt u het vervullen? Geef dat ze mogen zien dat u, o Heer Jezus Christus, de vervulling bent van het woord aan Abraham. Grote koning, gedenk Abrahams zaad. Wat wij vergeten vanavond, wilt u het niet vergeten? Blijf zo bij ons en laat het goed mogen zijn. In uw huis, als een onverdiende zegen. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, aan de hand van het leerboek van de kerk staan we vanavond stil bij zondag 33. En die wil ik graag met u lezen. Leest u met me mee, zondag 33. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken. In de afsterving des ouden en in de opstanding des nieuwe mensen. Wat is de afsterving des oude mensen? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding des nieuwe mensen? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof, naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Gemeente, we willen vanavond gaan luisteren naar de dagelijkse bekering. We letten dan in de eerste plaats op het wezen van de bekering. Wat is dat nou in feite, een bekering? En ten tweede, wat houdt dat in? Het leven van de bekering. De dagelijkse bekering. In de eerste plaats het wezen van de bekering. En in de tweede plaats het leven van de bekering. Dan gaan we eerst daarvan zingen. Gemeente, dan is het woord toch de beste leermeester. En als u weten wil wat het leven van de dagelijkse bekering is, moet u Psalm 51 maar lezen, herlezen en overdenken. Psalm 51, vers 2 en vers 5. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Verberg uw hoofd van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. Zingen we met elkaar uit Psalm 51, de versen 2 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid in een tweetal rondgangen uw liefdegaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Zingen we dat gemeente met elkaar naar het amen van de preek uit Psalm 52 en daarvan het zevende vers. De dagelijkse bekering, het wezen van die bekering en het leven van die bekering. Geliefde gemeente, er zijn zo van die zondagen in onze Heidelberger catechismus, waarvan als wij het nummer van die zondag noemen, iedereen eigenlijk direct kan zeggen waar het over gaat. Ik denk bijvoorbeeld zondag 7. Dan zegt u direct, nou ja, dat gaat over het geloof. En als ik zeg zondag 23, dan weten de jonge mensen, oh, maar dat gaat over de rechtvaardiging. En daarom zal er niemand zijn, ongetwijfeld, die niet het antwoord kan geven, waar gaat het over in zondag 33? En dan zullen we allemaal zeggen, daar gaat het over de waarachtige bekering. En zoals u en jullie weten, zijn we nu toe aan het stuk der dankbaarheid. Nadat we stilgestaan hebben bij de kennis der ellende en de kennis der verlossing, staan we nu dus stil bij dat derde stuk, dat stuk der dankbaarheid. En in dat kader staat nu dat leven der waarachtige bekering. En dat heeft ons wat te zeggen. Wel dat het hier dus vanavond niet zozeer gaat, al heeft het dat alles mee te maken en kun je dat niet los van elkaar zien, heeft het in de eerste plaats niet te maken met wat we wel noemen, jonge mensen, de eerste bekering. Wat is dat, de eerste bekering? Wel, de eerste bekering, dat is dat daadkrachtige ingrijpen van God in het menselijke leven, waardoor hij van dood levend gemaakt wordt. Dat is die waarachtige wedergeboorte, die levendmaking, die eerste bekering. En je kunt dan denken aan het leven bijvoorbeeld van Manasse, hoe hij in de kerker gebracht werd en daar vernederd werd onder de krachtige hand des Heren en zich bekeerde. Je kunt bijvoorbeeld denken aan Saulus van Tarsen, hoe de Heer hem daar op de weg naar Damascus stilhield, nederwierp ter aarde. En hij leerde bidden, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is die eerste bekering, dat overgaan van de geestelijke dood in het geestelijke leven. Dat is dat overgaan van de oude mens naar de nieuwe mens. En dat gebeurt maar één keer in ons leven. Je bent wedergeboren of je bent het niet. Je bent dood of je bent levend. Maar over die eerste bekering, daar gaat het vanavond dus niet in het bijzonder over. Maar wel over het gevolg daarvan. En dan blijkt, dat is zo'n kernachtige uitdrukking, dat het waar is, eens bekeerd is niet altijd bekeerd. Het leven van Gods kinderen is, en dat brengt dat tweede woord dus mee vanavond, een dagelijkse bekering, een dagelijks heengeleid worden tot de Heer. Daar gaat het vanavond over. Over dat werk van de Heer in een ziel. Want ook al mogen wij door genade wederom geboren worden en tot God bekeerd worden en door het geloof met Christus verenigd worden, nochtans blijkt in het leven van Gods kinderen dat zij steeds weer tot een grote droefheid vallen in de zonden. En dat ze daarom telkens weer opgeroepen moeten worden om de zonden te verlaten en de Heere te dienen en hem lief te hebben. En dat werk, dat telkens weer opstaan uit de zonden, dat heen gaan naar Christus om vergeving. En dat leven uit Christus, en dat nu dagelijks, dat is ook wel genoemd het leven der heiligmaking. Het nieuwe leven, het leven der dankbaarheid. Want waar de Heer door genade dat geloof geschonken heeft en de ziel met Christus verenigd heeft, en waar een ziel mag zien wat de Heer toch gedaan heeft voor hem om hem uit dat graf der zonden te verlossen. Daar in dat leven komt een hartelijk verlangen om de Heere te dienen, om hem dank te bewijzen voor die ondoorgrondelijke liefde waarmede hij getrokken is uit de duisternis tot Gods heerlijk en wonderbaar licht. Wanneer de Heere dat verborgen werk der wedergeboorte in het hart van een zondaar uitwerkt. Waar de Heere dat stenen hart wegneemt en daar een vlezen hart voor in de plaats maakt. Daar komt dat leven van die dagelijkse bekering naar voren. En eigenlijk zijn we daar vorige week al mee begonnen. Want die antwoord, dat lees ik nog eens uit zondag 32. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, dan komt dat leven van die dagelijkse bekering ons ook, het is niet alleen die vergeving der zonden, maar ook ons door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Daar heb je dat. Dat proces van die dagelijkse bekering, dat aan Christus gelijkvormig worden. Dat de vorige keer al gezegd, dat is een heel proces. Daar hebben we heel ons leven voor nodig. Met het grote doel. Waarom worden wij aan dat beeld van Christus vergelijkt? Aan zijn evenbeeld vernieuwd. Opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar zijn voor zijn weldaden. En hij door ons geprezen worden. Daar heb je het nou. Daar gaat het om. In die dagelijkse bekering. Dat is nou ook een onbedriegelijk kenmerk van de waarachtige wedergeboorte. Dan gaan we leven. En leven betekent dat er vruchten zichtbaar worden in dat nieuwe leven. Dat het zichtbaar wordt. Dat iemand door het geloof met Christus verenigd wordt. En uit hem gaat leven. Dat werd zichtbaar in het leven van David. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Daar heb je nou de voedingsbodem van dat nieuwe leven. Het verlangen om de Heere te dienen. En gemeente, dan beginnen wij maar heel eenvoudig met elkaar deze vraag te stellen. Om ons daar ook onder het luisteren op te concentreren. En te vragen, Heere, wat is nou mijn antwoord op die vraag? En dat is, kennen wij dat leven van de dagelijkse bekering? Is dat ook het kenmerk van uw leven? Die dagelijkse vernieuwing. Die dagelijkse wederkeer. Dat dagelijks zoeken van Gods aangezicht. Is dat ook uw leven? Bekering. Gemeente, dreigt zo'n uitgesleten woord te worden. En daarom wilden we in onze eerste gedachten ook stilstaan bij dat wezen van de bekering. Wat is nou bekering? Dat woord dat we elke preek eigenlijk wel zoveel keer horen. Dat er soms bij ons eigenlijk wel eens een keer iets van een verzet, een afkeer komt tegen dat woord. Altijd hebben we het maar over bekering, bekeert u. Ik word er soms zo moe van dat woord. Maar wat is dat nou? Wat bedoelt de Heer nou? Als hij in dat woord van hem telkens weer oproept tot bekering. Wel, laten wij dan eerst maar eens luisteren naar het oud-testamentische begrip bekering. Wel, daar staat in het Hebreeuws het woord shuv. Dat is niet zo moeilijk om te onthouden. Kort woord. En dat betekent in het dagelijkse leven van de Israëliet dat hij moest omkeren. Dat hij een verkeerde weg ingeslagen was en dat hij nu terug moest keren op zijn schreden. Shuv, dat betekent van richting veranderen. Wel, dat is het dus in het dagelijkse leven. Maar wat betekent het dan in het geestelijk leven van de Israëliet? Wel, dan betekent het verlaten van de verkeerde wegen, de dwaalwegen, de wegen die leiden naar het verderf. Om terug te keren naar de weg des levens, de weg met Israëls God, de weg van het verbond te wandelen. Dat betekent bekering. Weet u hoeveel keer dat woord voorkomt? Het Oude Testament alleen al. bijna 1000 keer. Misschien nooit gedacht. Maar zoveel keer komt dat woord voor. Keer weder tot mij. Dat is eigenlijk samengevat de hele Bijbelse boodschap. Van Genesis tot Openbaring. De nodiging. De krachtige roep van de Heere. Keer weder tot mij. Weet u wie dat begrepen heeft? Een heidense koning. Jona, de profeet, waar moest hij naartoe? Wel, hij moest naar Nineveh. Om daar het woord van de Heere te verkondigen. En het was als het ware één gerichtsprediking. Prediking van de heilige toren van God over de zonde van Nineveh. Binnen 40 dagen zal God het vonnis voltrekken. En de stad zal omgekeerd worden. En die prediking, die sloeg in bij het hart van de koning van Nineveh. En dan moet je eens luisteren wat hij zegt. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn. En zij zullen sterkelijk tot God roepen. En ze zullen zich bekeren en iegelijk van zijn boze weg. En van het geweld dat in hun handen is. Die koning, die heeft het begrepen. Wat bekering is. Je boze wegen verlaten. En dat bekleed met een zak. Als teken van de rouw. De zonden achter je laten. En je heen wenden tot een levende God. De koning van Nineveh. Hij heeft het begrepen. Bekering. Liefde gemeente van Middelharnis. Hebt u het begrepen? Wat bekering is. Of zal straks gelden. Wat de Heer Jezus later zegt. Dat de koning van Nineveh. In het oordeel tegen u zal opstaan. En dat hij getuigen zal. Dat hij zich bekeerd heeft. En uw gemeente. Jij. Weigert hebt zich te bekeren. Gemeente, want waar leidt uw weg naartoe? Waar ben jij naartoe op weg? Jonge mensen, overdenk dat eens even. Daarvoor ben je in de kerk om je te bezinnen. Over die vraag onder meer, mijn ziel doorziet gij uw lot. Want waar ben je naartoe op weg? Wel naar de rechterstoel van God. En als ik leef zoals ik geboren ben, dan ben ik op weg. Naar de eeuwige ondergang. Gemeente, dat zijn we kwijt. Dat besef. Dat we op weg zijn naar de eeuwigheid. We zijn zo tijdgebonden. En we gaan zo op in de dingen van deze tijd. En we zijn zo druk dat we niet beseffen dat we op weg zijn naar een eeuwige bestemming. Dat kenmerkte vroeger de prediking. Dat stempelde het leven van mensen. We zijn hier maar even. We zijn op weg naar de rechterstoel. En vandaar dat oude predikers vaak zeiden, mijn geliefde medereiziger, op weg naar de eeuwigheid. Gemeente, beseft u dat? Ook al zeggen we dat nu niet meer zo tegen elkaar, het is wel waar. Beseft u dat? Dat u op weg bent naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En als je nou zo voortreist, onbekeerd. En het woord zegt dan dat je op weg bent naar die pool die daar brandt van vuur en zilver. Dat je op weg bent naar de eeuwige rampzaligheid. Wat is het dan nodig dat je dat woord gaat verstaan? Bekeert u tot mij. O, ga toch af van die weg. Keer om. Ga toch niet verloren. En dan betekent bekering niet dat wij onze koers maar iets verleggen. Om het in scheepvaarttermen te zeggen, enkele graden. Maar het woord bekering houdt in een radicale omkeer. Een omkeer van 180 graden. Daartoe roept de Heer op. Verlaat dan uw zondige weg. En komt herwaarts tot mij. Bekering, we hebben het al gezien. In dat leven van die koning van Nineveh. Maar we zien het steeds waar het gaat over bekering. Ik denk aan de bekering waar we stilstonden bij de geschiedenis van Samuel. Weet u het nog? Ebenezer. Toen hij dat volk samenbracht te Mispa. En ze kwamen tot die waarachtige bekering. Toen ging dat ook gepaard met boete doen. Zoals de koning van Nineveh boeten deed. En het volk liet gekleed gaan in zak en as. En hen opriep om een zondige weg te verlaten. Zo heeft bekering alles te maken. Met boete doen. Met schuldbelijdenis wederkeren. Ik ben van u vandaan gegaan. Ik heb mij in vijandschap van u afgekeerd. Dan keren ze heen terug. Met belijdenis van zonden. Daarom gemeente, en ik zei het al. En toen ik die psalm weer hardop voor u voorlas. Toen zag ik het weer. Dat is het leven. Dat is nou het nieuwe leven. Dat is nou het leven van de dagelijkse bekering. Psalm 51. Nabidden. En in die bekering. En onze jonge mensen hebben het geleerd op de catechisatie. We hebben het met elkaar besproken, weet je het nog, bekering. Wat is dat? Aan de hand van de geschiedenis van de verloren zoon, die gelijkenis. Je weet het toch nog, zeg het eens even op. Inkeer, afkeer en heenkeer. En dat zijn de aspecten die laten zien wat bekering inhoudt. Het is een afkeren van de zonden. De wereld terug toekeren. Het is tot inkeer komen. Beseffen, zo kan het niet langer. Ik reis naar de eeuwigheid en ik ga verloren. En ik moet behouden worden. En daarom een heenkeer. Naar de fontein van het leven. Die Vader. Die met uitgebreide armen staat. En dat is de roep. Die komt uit de mond van de levende God tot zijn volk. Sjoef. Bekeer u. Gij afgekeerde Israëls. Spreek de Heere. Zo zal ik mijn toren niet op u doen vallen. Want ik ben goede tieren. Spreek de Heere. Ik zal de toren niet in eeuwigheid behouden. O gemeente, dat is nou het heilrijken. Onder de oproep van bekering. Keer weder. Sjoef. Keer tot mij, mijn volk. Want ik ben goede tieren. En groot van genade. En ik zal mijn toren niet in eeuwigheid over u doen ontbranden. Het is vanuit de barmhartigheid Gods. Dat hij u roept tot bekering. Ik begeer de dag van uw ondergang niet. Daarom bekeert u en leef. Gemeente, dat is het ook. Wat we direct in het Nieuwe Testament vinden. En daar zien wij ook die wonderlijke eenheid tussen dat oude en nieuwe verbond. Want waar begint dan het Nieuwe Testament mee? Wel, daar komt die heroud, die wegbereider, Johannes de Doper. En wat is dan het eerste wat hij gaat verkondigen aan zijn volk Israël? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En als Johannes moet ondergaan in de gevangenis en hij het zwijgen opgelegd wordt, als daar het vlammend zwaard hem dood en het hoofd van zijn romscheid en zijn stem niet gehoord wordt, daar komt de stem van de Heere. En wat zegt de Heer Jezus als hij begint aan zijn rondwandeling? Wel, hij neemt de prediking van Johannes de Doper over en hij zegt: bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Daar wordt aan het volk Israël de bekering voortgehouden. Maar leefde dat volk dan niet godsdienstig? Ja, ze leefden alleszins godsdienstig. Ze hielden nauwgezet de dagen, de feestdagen. Ze brachten hun tienden en ze offerden naar de inzettingen van Mozes. Ze waren nauwgezet en stipt in de onderhouding van Gods geboden. Maar het was geen liefdedienst. Het was niet uit de waarachtige gezindheid van het nieuwe leven, om die te doen uit dankbaarheid. Maar het was een leven waarin men zelf de Heere wilde behagen. Met eigen offers. En niet de offers waar Psalm 51 van spreekt. Een verbroken en verslagen geest. Dat is het offer wat de Heere verlangt. Om zo een lam te brengen. Verslagen door de zonden. En hopend op genade. Onverdiende genade. Maar men kwam een lam brengen als eigen gerechtigde. En niet als een verloren zondaar. En daarom klinkt die boodschap: bekeert u. Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Alleen door dat lam is er behoudenis. En wend je tot dat lam. In het Nieuwe Testament komen wij een tweetal woorden tegen die dat begrip bekering nader uitwerken. In de eerste plaats is dat het woord metanoia. En dat woord metanoia, daar zit het woord in noes, geest. En dat is een vernieuwing van de geest. Dat ziet dus op een innerlijke verandering bij een zondaar. Dat hij tot een ander inzicht komt, zo betekent het letterlijk. Dat hij anders gaat denken. Daarin zie je ook wat bekering is. Ik ga anders denken. Ik kom tot andere inzichten. Ik ga nou begrijpen wat er in het woord staat, wat ik nooit begrepen heb. Dat is wat onze Dordtse leerregel zegt over de wedergeboorte, de bekering. Daarin wordt het verstand verlicht. Ik ga de dingen anders zien, door de Heilige Geest geleid, bij het licht van het woord. Het tweede woord wat voor bekering gebruikt wordt in het Nieuwe Testament is epistrofe. En daar zit het woord in wat wij ook al tegenkwamen in het Oudtestamentische woord van richting veranderen. En dat laat ons zien dat het openbaar wordt, dat het zichtbaar wordt in het leven. En dat zijn de dingen die wij steeds weer zien en die zullen we straks in ook onze Heidelberger zien. Dat bekering dus twee zaken in zich houdt. Allereerst een vernieuwing van het inwendige, wat zichtbaar wordt in het uitwendige. En dat wordt onlosmakelijk bij elkaar. Alle uitwendige bekering zonder vernieuwing van het hart is waardeloos. En elke inwendige vernieuwing die niet blijkt in een uitwendige verandering is een dwaling. Bekering heeft dus betrekking op heel de mens, op zijn innerlijke en op zijn uiterlijke leven. De boom, hij wordt immers aan de vruchten gekend. En daarom die ernstige prediking van Johannes de Doper. Bekeert u. Waarom? Omdat de bijl ligt alreede aan de wortel der boom. En elke boom die geen vruchten der bekering voortbrengt, die zal uitgehouwen worden en in het vuur geworpen worden. En gemeente, dat is de ernst en dat is de klem die ook vanavond op u en op mij en op jullie afkomt. De bijl ligt alreede aan de wortel. Kan goed mogelijk zijn, geliefde gemeente, dat de eigenaar al de opdracht gekregen heeft om vanavond de laatste slag te doen. aan uw levensboom. Beseft u dat? Daarom die klem. Elke keer weer. Bekering, het kan geen uitstel leiden. Niet ene seconde. Daarom die oproep. Breng dan vruchten voort ter bekering waardig. Dat gaan we ook zien in het leven. Denk maar eens aan de prediking van de apostel Paulus in Efeze. Wat was het vruchtgevolg van die prediking? Wel, ze gingen breken met het oude leven. En de toverboeken, ze werden verbrand. En waar vindt dan die bekering plaats? En hoe gebeurt dat dan? Wel, dat hebben we al gezien, gemeend als het ware. Maar laat ik het nog eens een keer expliciet en duidelijk zeggen. Waar begint die bekering? Wel, daar waar de roep van de levende God verstaan wordt. Onder de bediening van het evangelie. Daar. Waar weggedwaalde schapen de stem van de herder horen en gehoor aangeven. Als dat woord krachtig inwerkt in hun hart en ze wederkeren als verloren schapen van het huis Israëls. En achter de herder aangaan. Dat is bekering. Mijn schapen kennen mijn stem en volgen. Dat is bekering. En dat heb je nou elke dag nodig. Want gemeenten, als wij bekeerd worden, zijn we dan voor altijd bekeerd? Nee toch. Doen we dan nooit geen zonde meer? Och, was het maar waar. Maar we moeten gaan inleven. Dat we nog elke dag tot hinken en zinken gereed zijn. En daarom hebben we het nodig om elke dag tot God bekeerd te worden. Dagelijks, om het zo te mogen zeggen, afbekeerd te worden. Om te ontdekken dat we nog steeds zo'n onbekeerlijk bestaan in ons omdragen. Om dan elke keer weer heen geleid te worden tot de Heer. Omdat ons hele leven aan de Heer mag zijn toegewijd. Elke keer. En die bekering, die heeft betrekking op heel ons leven. Op al ons doen en laten, op ons denken, op ons spreken, op ons doen. In mijn werk, in mijn gezinsleven, in mijn verkering, in mijn studie, in mijn omgang met de naaste. Niets van mijn hele bestaan kan zich onttrekken aan die waarachtige bekering. Het is telkens weer een strijd aanbinden tegen de zonden en een verlangen. Om te leven tot Gods eer. En dat is het ook wat nadrukkelijk in onze tweede gedachte naar voren komt. Het leven van de bekering. Want dan wordt er gevraagd, wat is dat dan, die waarachtige bekering? Wel, dan zegt onze Heidelberger, als je dat wil weten, dan moet je erop toezien dat dat twee aspecten in zich heeft. Twee stukken, zo wordt het heel deftig genoemd. Twee zijden, zou je mogen zeggen, van die waarachtige bekering. In de eerste plaats is het een afsterving van de oude mens en een opstanding van de nieuwe mens. Laten we die woorden eens even overdenken. Wat is dat? De oude mens, waarover gesproken wordt. Wel, Paulus, als hij het over die oude mens heeft, dan heeft hij het meestal over het vlees. Dat is mijn oude bestaan. Dat is dat bestaan waarmee ik in de wereld gekomen ben. Dat is dat leven wat ik van mijn vader en moeder heb meegekregen. Dat leven der zonden. De oude mens, dat is mijn oude hart. Dat is dat oude levensbeginsel. Dat zondebeginsel, mijn eigen verdorven ik, mijn boze natuur, mijn Adamsbestaan. Dat is mijn oude mens. En wat is dan mijn nieuwe mens? Wel, dat is dat nieuwe leven wat God in de waarachtige wedergeboorte in mij gewerkt heeft. Dat is dat verlangen in mijn hart om naar Gods wil te leven. Dat is dat nieuwe hart wat ik van de Here gekregen heb. Dat verlichte verstand dat ik gekregen heb. Die nieuwe wil die Hij in mij gewerkt heeft. Die nieuwe mens, die nieuwe natuur, dat nieuwe leven. Dat is mijn nieuwe mens. En dan wordt er van die twee iets gezegd. Wel dat die oude mens moet sterven en dat die nieuwe mens moet opstaan. En gemeente, nou moeten wij dat leren. Dat dat allebei tegelijk begint. En dat is nou dat verschil, om het zo te mogen zeggen, tussen die eerste bekering en die dagelijkse bekering. Bij die eerste bekering is het een radicale omzetting van de dood in het leven. Ik sterf en ik sta op. En in die dagelijkse bekering is dat nou een voortdurend proces. Dat hopen we dat dat steeds duidelijker mag worden. Dat dat nu in die dagelijkse bekering tegelijk plaatsvindt in het leven van Gods kinderen. Dat stervende leven en dat opstaande leven. En dat is heel wonderlijk, jonge mensen. Maar wanneer ik ga sterven en al meer ga sterven, ga ik juist ook meer en meer leven. En dat is ook andersom. Wanneer ik meer en meer ga leven, ga ik ook meer en meer sterven. En dat laat mij zien wat het wezen van de bekering is. Dat mijn oude leven niet wat opgeknapt. Dat mijn oude huis, om het zo eens te zeggen, niet is wat gerestaureerd wordt. Maar dat het een volkomen afbraak wordt van dat oude bestaan. En dat een volledig nieuw leven zich steeds meer gaat openbaren. En dat gaat nou heel mijn leven door. En ik zei het al, u moet, ach, u mag het, laat ik het zo mogen zeggen. U mag vanavond, in de stilte van de zondagavond, Psalm 51 overdenken. En wilt u het op nieuwtestamentische wijze doen, neem dan Romeinen 7. Maar het gaat over die inwendige strijd. Waar Paulus het ons duidelijk maakt wat dat leven der dagelijkse bekering is. Als hij zegt, als ik het goede doen wil, dan ligt het kwade mij bij. En dat is nou zijn strijd. Dat verlangen om het goede te willen doen. Dat goede wat God verheerlijkt. Dat goede waar de Heer de eer in krijgt. Dat goede dat tot heil is van de naaste. En als ik dat begeer te doen, zegt hij, dan springt als het ware de oude mens mij bovenop mijn nek. En wil mij verhinderen om te wandelen in dat nieuwe leven. Dan ligt het kwade mij bij. De duivel en mijn vlees en de wereld zijn altijd maar bezig om me weer terug te trekken in dat oude leven waar de zonde de heerschappij heeft. Maar daar ben ik van verlost en ik heb dat verlangen om niet meer naar de zonde te leven, maar naar Gods eer te leven. Maar van binnen is het toch nog steeds die oude mens. En als Paulus dat ervaart, die strijd, dat hij niet kan leven zoals hij begeert te leven. Dat hij God niet kan geven wat hij zo waardig is. En dat hij zo nog menigmaal struikelt. En nog menigmaal luistert naar de stem van de vorst der duisternis. Als hij dat ervaart, dan roept hij het uit. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat is een bestaan, ik ellendig mens. Hoe wordt hij toch ooit van die oude mens verlost? Paulus, hij weet het ten diepste. Dat zal zijn als Paulus van Paulus verlost wordt. En dat is op het uur van zijn sterven. Maar hij mag het ook weten, dat nieuwe leven. Want dan mag hij ook zeggen, maar ik dank God door Jezus Christus, mijn zaligmaker, die mij gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigheid en heiligmaking. Hij is geworden de bron van mijn leven en nu mag ik leven door hem. Gode zij dank, ben ik niet meer onderworpen, geen slaaf meer van de zonde, maar mag ik weten voor zijn rekening te leggen. En uit hem te mogen leven. En als hij dat overdenkt, dan komt hij, als het ware, tot een slotconclusie. En zegt hij, zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods. Dat is mijn nieuwe mens. Maar met het vlees de wet der zonden. Dat is zijn oude mens. En zo blijft er in het leven van Gods kerk dat stervende leven, dat sterven aan het oude, dat sterven aan dat verlangen van de zonden, dat kruisigen van het oude bestaan. En aan de andere kant dat leven, dat nieuwe leven, dat God zoekt. Dat leven dat zich richt op de bron van het leven. Dat aardse bestaan dat zoekt de dingen die beneden zijn. En dat nieuwe leven dat zoekt de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. En dan vraagt onze catechismus om verdieping. Zeg maar, vertel me dan eens. Wat is dat nou precies, dat hart, dat afsterven van die oude mens? Wat houdt dat nou in, dat kruisigen van mijn oude mens? Dat begraven van mijn oude mens? Vertel mij eens iets over dat leven, over dat proces van sterven. Wat houdt dat in? Wel, dan krijgen we zo'n duidelijk antwoord, gemeente. En leg uw leven er eens naast. Die twee aspecten komen ten volle weer naar voren. Dat een inwendige zaak is en een uitwendige zaak. Want wat is dat dan? Dat afsterven. Wel, zo zegt onze catechismus. Dat is een hartelijke droefheid over de zonden. Dat is een haten van die zonden. En dat is tenslotte een ontvluchten van die zonden. Allereerst wanneer de Heere door zijn geest dus in je leven komt en hij je de zonden ordentelijk voor ogen stelt. En hij door de Heilige Geest je laat zien wat zonde nou werkelijk is. Meent als je dat gaat zien door Gods Geest, dan komt daar een droefheid in het hart over de zonden. Als je gaat zien wat de zonden zijn in hun goddeloze, in hun godonterende en in hun zielsverwoestende karakter de zonde gaat zien. O gemeente, dat die zonden God bedroeven en vertonen, komt er in je hart een smart en een droefheid over de zonden. Psalm 51. Ik heb tegen u, o Heren, alleen gezondigd, zwaar en menigmaal. En hoe meer je nou in het leven der genade mag gaan delen, hoe meer je gaat zien hoe erg de zonden zijn. En hoe als het ware ze onuitroeibaar zijn van binnen. Ik ellendig mens. Die droefheid over de zonden. Dat klagen over de zonden. Wat klaagt dan een iegelijk mens? Een iegelijk mens klagen vanwege zijn zonden. Gemeente, klagen over de zonde bewenen. Dat is een godenverheerlijkend werk hoor. Wordt in onze dagen zo aan voorbij gegaan. Alsof dat iets is uit de oude doos. Maar klagen over de zonden, dat is godenverheerlijkend. Als je smart mag hebben over de zonden. Als je de zonden voor God in het verborgen uit mag wenen. Gemeente, weet u dat dat zo erg is. Dat we daar op huisbezoek zo weinig over horen. De droefheid over de zonden. Ik heb God zo misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Ik heb God om mijn zonden zo bedroefd. Heere, geven. En daar begint een opwekking mee. Een opwekking door Gods Heilige Geest. Dat begint dat een zondaar op de knieën komt en het voor God gaat belijden. Zijn zonden die hem strafwaardig maken, maar bovenal zijn zonden waarmee hij God verdriet gedaan heeft. Want wat maakt de zonde voor Gods kind zo smartelijk? Wel dat hij gezondigd heeft tegen een goede tieren en genadige heren. En dat deed David breken. Wanneer brak David gemeente toen hij gezondigd had? En Nathan tot hem zei, gij zijt die man. Wel, toen Nathan ging vertellen wie God voor David geweest was. Toen Nathan aan David ging vertellen wat God aan David zijn ziel gedaan had. En hoe God David gezegend had. Toen kwam hij in de schuld. En dat brengt een zondaar werkelijk verbroken, dat hij tegen de liefde van Christus gezondigd heeft. Als de ziel ziet In de lijdenstijd, Christus hangen aan het kruis. Dan worden de zonden zo bitter. Daar worden de zonden op het diepst beweend. Aan de voet van het kruis. Omdat de zonden betaald zijn met het kostelijke en dierbare bloed van Christus. Gij zijt gekocht met de hoogste prijs. Het bloed van Christus. En dat geeft nou zo'n droefheid in de ziel over de zonden. Dat maakt de zonden zo bitter. Ze hebben uw bloed gekost, lieve Heer Jezus. En als dat er is, die droefheid. En je ziet wat het Christus gekost heeft. Dat hij moest nederdalen ter helle. Van God verlaten worden. Omdat u God verlaten hebt. Dan krijg je een haat tegen de zonden. Heere, want u hebt de zonden uit moeten boeten aan het kruis. U hebt voor de zonden moeten betalen. Met zo'n zware prijs, Heere. O God, doe mij toch de zonden haten. En vlieden. Daar heb je het. Dat is nou zichtbaar. Dat wordt nou duidelijk in het leven. Heere, ik wil niet meer zondigen. Heere, ik wil niet meer u bedroeven. Heere, en daarom wil ik de zonden omvlieden. En daarom zeiden ze wel eens in die bekende uitdrukking. Dan wordt het gebed, Heere, als de genegenheid tot de zonden er is, wilt u mij dan bewaren voor de gelegenheid. En als de gelegenheid tot zondigen er is, Heere, bewaar mij dan voor de genegenheid. Heere, wens mijn oog toch van de ijdelheden af, dat ik de zonden ontvluchten mag. Heere, wilt u me voor de zonde bewaren? Heere, wilt u me de zonden vergeven? En daarin ziet u het wezen van het afsterven van die oude mens. Dat is telkens weer de toevlucht nemen om als een goddeloze gezaligd te worden. Weet je wat heiligmaking ten diepste is? Dat is niets anders dan dagelijks door het bloed van Christus gereinigd te worden van je zonden. En dat we daarom, ziende wat het Christus gekost heeft, mogen zeggen met Jozef. Als de zonden ons lokken, hoe zou ik het doen, zulk een groot kwaad en zondigen tegen God? En dan, gemeente, vraag ik het maar heel eerlijk. Onderzoek eens in je binnenste en in je huis, op je kamer. Wat kan mij allemaal verleiden tot zonden? Dat je dan mag zeggen, en heen en uit. Ik wil het niet meer in mijn hart en in mijn kamer hebben. Heen en uit met de zonden, want het heeft Christus zijn bloed gekost. Maar het is niet alleen een afsterven van de oude mens. Een droefheid over de zonden en haten van de zonden en een heenvlieden van die zonden. Maar het is ook een opstanding van de nieuwe mens. Oh, wat een heerlijke woord, geliefde gemeente. Dan wordt het oude achtergelaten. Ziet, het is alles nieuw geworden. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Daar heb je de overwinning van het nieuwe leven over de zonden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. O, daar mag door de Heilige Geest de zonden overwonnen. Daar mag opgestaan worden uit de heerschappij van de vork der duisternis. Daar mag vanuit de duisternis gewandeld worden in het licht. Daar mag nu gewandeld worden met de Heere, achter hem aan. In zijn kracht vruchten voortbrengen, ter bekering waardig. Dan mag je met Henoch wandelen met God, als met een vriend, hemelsgezind wandelen. Dat is verlangend naar hem, dat is verlangend naar zijn woord, dat is verlangend naar zijn wet. Dat is leven uit de levensbron, zoals Henoch met de Heere wandelde. Dat is met Maria zitten aan de voeten des Heeren. regering. Dat is met een Daniël heilig leven aan het hof. Een opstanding van het nieuwe leven. En waar wordt dat nou door gekenmerkt? Wel, zo zegt onze catechismus, dat is een hartelijke vreugde in God. Dat is een lust en liefde tot de wil van God. En dat is een leven naar zijn wil. En gemeenten, ook daarin, in die drie aspecten die ons voorgehouden worden, zien wij die twee aspecten weer terug. Dat binnenlijke, die innerlijke lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Die goede werken, ze worden in de volgende vraag naar voren gebracht. En laten we het maar heel eenvoudig zeggen en aanstippen. Wat is dat dan in die goede werken leven? Wel, in een waar geloof als Abraham, ziende op de Heere. Dat is naar Gods wet, zoals David in Psalm 119 die wet bezingt. En dat is als een Elia opkomen voor de eer van God. En dat is dat leven, met die vreugde, die hartelijke vreugde. O, dat is dat jubelen van zielenvreugd, als de Heer je door genade heeft aangenomen. En je mag in hem geloven, en je mag weten geborgen te zijn. Dan is daar een hartelijke vreugde in God, een blijdschap, dat hij uit die ruisende kuil heeft opgehaald, dat hij je gewassen heeft en gereinigd, zoals die verloren zoon nieuwe schoenen aangekregen, een nieuw kleed, een ring aan de vinger, en zij begonnen vrolijk te zijn. Gemeente, dat leven met de Heere, het is een stervend leven, voorwaar, amen. Maar het is ook een vreugdevol leven. En zij begonnen vrolijk te zijn. En ik denk dan aan hem die er op die wagen zat, de moorman. En hij reisde zijn weg met blijdschap. O, hij wist het, door genade ondergegaan. Gestorven in dat doopwater, maar ook weer opgestaan. Gode te leven, een hartelijke blijdschap en vreugde in God, waarvan de dichter zingt, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen, hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogsten toppen stijgen. Wat een vreugde was het daar in het gezin van die stokbewaarder, toen hij daar gered werd van de dood. En hij het mocht horen dat zijn zonden vergeven waren door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dan staat er, en hij verheugde zich met heel zijn gezin dat hij aan God gelovig geweest was. En daar waar die blijdschap komt, daar komt ook een lust en een liefde om naar de Heere zijn wet te wandelen. Om nou die werken van genade voor te brengen, die goed werken, om nou in alles de Heere te bedoelen. Zoals de apostel Paulus het zegt, het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere God. Gemeend is dat ook de toetssteen bij alle dingen in je leven. Heere, is mijn leven tot uw eer? En gemeente, daar valt nou de scheiding. We hebben de vorige keer al iets over gezegd. Daar valt de scheiding tussen de enerzijds de wereldling in zijn openbare zonden en de hypocriet in zijn huichelachtigheid. Wat is de drijfveer? Wel, dat is altijd dit. Dat boze, ellendige, nare, eigen ik. En was nou dat nieuwe leven? Niet mij, niet mij, maar u alleen zij de eer. Daar heb je het nieuwe leven. Daar heb je dat nieuwe beginsel. Die nieuwe mens heeft maar één verlangen. God de eer te geven voor zulke grote verlossing. En is dat nou uw begeerte? Daar zijn we mee begonnen. Kennen wij nu dit leven van die dagelijkse bekering? Als u dat nou niet kent, dan roep ik u op. Een opdracht van de koning. Zoals we gezien hebben, is dat een woord dwars door de hele schrift heen. Dan heb ik maar één woord voor een onbekeerde. Bekeert u. Komt en beleid uw zonden. En leg u als een arme verlorene aan zijn voeten neer. Bekeert u dan, want de bij ligt al reden aan de wortel der boom. En als u nou geen vruchten van die waarachtige bekering voortbrengt, dan zult u afgehouden worden en in het vuur geworpen worden. En u, die vanavond iets mag herkennen van die waarachtige bekering zoals die geschilderd is, vanuit het woord en onze belijdenis. Wat is dan vanavond je inleving? Te kort, van mijn kant, alles, alles te kort. Die dagelijkse bekering, wat wordt ze nog weinig zichtbaar in mijn leven, dan blijft er vanavond niets anders dan schuld over. Kom dan, u die God vreest, en buig dan in belijdenis met de Aaron en Mirjam. Heren, wat hebben we dwaas gehandeld. Heren, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. Heren, verlos mij toch telkens weer van die zondige neigingen. Verlos mij toch telkens weer van dat gemoed wat maar niet horen wil en wat niet luisteren wil. Van dat zondige vlees dat Paulus deed uitroepen: ik ben verkocht. Vleeselijk verkocht onder de zonden. Ik ellendig mens. O, dat we zo tot hem mogen gaan. En het belijden, Heer, van die nieuwe gehoorzaamheid. Heb ik nog maar zo'n klein beginsel. Heere, verzoen het. Maar laat er ook een krachtig gebed mogen zijn. Opdat de Heere meer en meer verheerlijkt mag worden. En waar moet je dan zijn, geliefden? Waar moet je dan vanavond naartoe? Wel in deze lijdenswijken, naar het kruis van Golgotha. Daar moet je zijn, geliefden, aan dat voet van dat kruis. Ziende op Christus. En wat zie je dan, geliefde gemeenten? Dan zie je daar de doornenkroon. Dan zie je het bloed dat uit zijn hoofd vloeit. Dan zie je daar zijn doorboorde handen en doorboorde voeten. Dan zie je daar zijn doorstoken zijde. Dan zie je de prijs die betaald moest worden. Opdat je ziende op dat bloed zou vluchten van de zonde bewenen en haten. Want het heeft mijn dierbare zalig maken alles gekost. Zie op dat kruis. Zie op hem, want. Wat mag u dan nog meer zien in deze lijdenstijd? Wel, dat hij de zijne lief gehad heeft tot het einde toe. Tot de bittere kruisdood toe. Hij wilde zich zo diep voor u vernederen. Dat hij neergelegd werd in een graf. Och, dat die liefde dan u mag nopen tot wederliefde. En dat je in die strijd van dat nieuwe leven, van die dagelijkse bekering, mag uitzien met een heimwee en met een verlangen om nou nooit meer te zondigen en volmaakt bekeerd te leven. Dat dan vanavond ook dat verlangen in je hart meer en meer gevoed mag worden. Heere, wanneer komt die dag dat ik toch u bij u wezen zal en zien uw aanschijn geprezen. Nog even. U die de Heere vreest, nog een korte tijd. En dan zal het ook voor u waar mogen worden. Aan het eind van de strijd. Komt in, gij gezegende. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Ja, Heere, dat moet ik zeggen. Over veel zal ik u zetten. Dan mag het waar worden. En mij ertoe bereid opnemen in uw heerlijkheid. En dan, gemeente, nooit, nooit meer te zondigen. En dan met de scharen die niemand tellen kan, hem eeuwig de eer geven en het uitroepen: mijn God, u zal ik eeuwig loven, want gij hebt het gedaan. Amen. Thank you. Gemeente, zullen we samen de Heere zoeken in gebed. Dan bidden wij u, o Koning, o Heilige Geest. Geef ons dat leven van die dagelijkse bekering. Geef ons toch die droefheid over de zonden. Dat we de zonden in die weg zouden leren haten en verlieden. Geef ons die hartelijke vreugde in God. Die lust en dat verlangen om naar al de geboden Gods in goede werken te leven. Laat dat in ons gevonden worden, die werken des geloofs, zoals ze waren in vader Abraham zijn leven. Laat dat verlangen te zijn naar de wet, zoals het was in Davids leven. Laat we mogen strijden voor uw eer, zoals Elia strijden mocht. Heere, schenk ons toch dat nieuwe leven. En geef ons dan ook een nabetrachting. Als we in de stilte Psalm 51 overdenken voor uw aangezicht. Als we daar lezen van de worsteling van Paulus in Romeinen 7. Om zo door u geleerd geleid te worden in die weg van die dagelijkse bekering. Waar wij moeten sterven, maar waar dat een nieuwe leven meer en meer tot wasdom mag worden. Heer, we belijden het u. Wat komt er toch zo weinig van terecht? Wat zijn we nog zo menigmaal aardsgezind? Wat zijn we zo lauw in de strijd tegen de zonden, zo toegeeflijk. En wat leven we toch weinig uit die vreugde in u, de Heere. Wat is het alles omvloerst en donker. En daarom bidden wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Want die alleen kan het ons leren. De droefheid en de blijdschap. Het haten en het liefhebben. Het vluchten en het wandelen. Het is alles uit u. En daarom smeken wij u om de krachtige, onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Blijf zo bij ons, ook in de week die voor ons ligt. Ga met ons mee. Heb dank dat we samen mochten komen. Heb dank dat u de organist gaf wat nodig is. Heb dank dat u de koster gaf alles wat nodig is. Heb dank dat u ons een stem gaf om te spreken. Dat we samen mochten zijn. Om te zingen, om te luisteren. Al het werk wat gedaan mag worden, ook het ambtelijke toezicht. Heer, het ligt alles bij u. En u hebt het alles in uw hand. En we hebben u alleen de dank voor te zeggen. Zie zo in gunst op ons neer. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Wie heeft lust den Heer te vrezen? Dat leven van die dagelijkse bekering, het allerhoogste en eeuwig goed, verwacht het dan van God diezelfde leidsman wezen zal en u leren hoe u wandelen moet. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 25 en daarvan het zesde vers. Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.